السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gaan we verder met 100, vers 117 van Surah Al-Baqarah. Dan probeer ik tot vers 119 te gaan, als we daar tijd genoeg voor hebben. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. De vertaling is: en zij zeggen, Allah heeft zich een zoon verwekt, heilig is hij. Nee, alles wat in de hemelen en op aarde is, behoort hem toe en alles gehoorzaamt hem. De woordelijke vertaling: وَقَالُوا, en zij zeggen, اتخذ, hij heeft genomen, Allahu Allah. Het اتخذ is het werkwoord dat, waarvan het onderwerp Allahu is. Dus قالوا اتخذ الله, وقالوا, en zij zeggen, اتخذ الله, dat Allah heeft genomen, waladan, een zoon. Subhana. Subhana betekent hij is heilig. Bel, nee. Lahu, voor hem. Bel is dus geen negatie. Het is niet hetzelfde als la of ma of len, lam. Het is niet hetzelfde. Bel is nee in de zin van als de ontkenning van het feit. Dus als we willen zeggen in tegendeel. Dus we kunnen ook zeggen, bel kan ook vertaald worden als nee in tegendeel. Dus nee in het algemeen. Dus niet als negatie, maar als ontkenning van een feit. Bel lahu. Bel, nee, lahu, voor hem, ma, wat, fi, in, as-samawati, de hemelen, ma fi samawati, wat in de hemelen is, wel ardi, wa betekent en, al ardi, op de aarde, kullun, alles, lahu, tot hem, qanitun, gehoorzamend. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ, en zij zeggen, hij heeft, Allah heeft genomen, waladan, een zoon. Subhanahu, hij is heilig. بَلَّهُ, nee, voor hem. مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, wat in de hemelen en op aarde is. Kullun, alles, lahu, tot hem, qanitun, gehoorzamend. Uitleg van dit vers. In dit vers wordt het concept van de Zoon van God, zoals in het christendom, bekritiseerd. De Koran legt uit dat de vroege christenen, die na het afwijzen door de Joden hun toevlucht zochten, bij Romeinen en Grieken, invloeden van hun filosofieën overnamen. Dus de christenen die vluchten van de Joden, omdat zij Isa, alayhis salam, dus Jezus hadden geaccepteerd als profeet, werden zij vervolgd door de Joden. Dus zij namen toevlucht bij de Romeinen en Grieken. En de filosofie van de christelijke leer werd beïnvloed door hun filosofieën. En dit leidde tot de opkomst van de doctrine van de drie eenheden. Dus drie eenheden. Ik weet niet zeker of het drie eenheden is of drie eenheid. En de letterlijke interpretatie van Jezus als de Zoon van God. Hoewel dit begrip in de Joodse religieuze literatuur oorspronkelijk een metaforische betekenis had. Dus dit is dus overgenomen van de Romeinen en Grieken. En het idee van zoon van God had in de Joodse religieuze literatuur een metaforische betekenis. Dus de relatie van de profeet met God als zoon van God hebben ze ook als letterlijk opgevat. Dus inderdaad, iemand zegt hier drie eenheid. Het is dus drie eenheid. De Koran weerlegt dit idee vanuit verschillende invalshoeken. Als eerste zegt de Koran dat Allah vrij is van menselijke eigenschappen, zoals de behoefte aan een vrouw of de mogelijkheid tot voortplanting, wat hem dus ondeelbaar en onsterfelijk maakt. En ten tweede, God heeft geen zoon of opvolger nodig om zijn heerschappij uit te breiden, omdat alles in de hemelen en op aarde al aan hem toebehoort, zoals in dit vers staat. Hij heeft geen hulp nodig om zijn schepping te beheersen, omdat alles hem gehoorzaamt, wat ook in dit vers staat. Het idee dat God een zoon zou hebben, wordt door de islam als godslasterlijk beschouwd. En de argumenten tegen deze doctrine worden in de volgende verzen verder uitgewerkt. Dus dat zien we dan in vers 118. Daar staat: Badi'u samawati wal ard wa idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. En de vertaling is: Wondere schepper van de hemelen en aarde, wanneer hij iets besluit, zegt hij slechts wees en het wordt. Badi'u betekent hij is de schepper of hij is de maker of ontwerper van. Badi komt van de wortel bada'a, wat eigenlijk betekent het begin. As-samawati, de hemelen, wal-ardi en de aarde. Wa-idha, en wanneer, qada, hij besluit, amren, iets. Fa-innama, dan slechts, yaqulu, hij zegt, lahu, ertegen, kun, is een bevel, wees, fayakun, fa betekent dan of en, yakun betekent hij wordt. Opnieuw, badi'u, hij is de schepper, as-samawati wal-ardi, van de hemelen en de aarde. Wa idha qada amran, en wanneer hij iets besluit, fa innama yaqulu lahu, dan zegt hij slechts ertegen, kun, wees, fayakun. Dan wordt het, dan wordt het, en hij wordt. Het woord badi' heb ik al uitgelegd, verwijst naar het scheppen van iets nieuws zonder voorafgaand voorbeeld of bestaand materiaal. Dus schepping van iets totaal iets nieuws, wat dus eerder niet heeft bestaan. Dit concept benadrukt dat God dingen creëert zonder gereedschap of patroon, volledig vanuit niets. De uitleg van dit vers bevat zowel een weerlegging van de christelijke doctrine dat Jezus goddelijk is, als van de hindoeïstische opvatting dat ziel en materie eeuwig bestaan, zoals de hindoes geloven in de reïncarnatie. Weerlegt het ook. Het vers stelt dat God 1. De schepper van hemel en aarde is, zonder hulp van een zoon of iemand anders, dus hij is de enige schepper. Alles uit niets heeft geschapen, zonder voorafgaande materie of model. Dus dat is het tweede argument. En de derde, dat hij almachtig is, aangezien alles wat hij wil, dat alles wat hij wil, geschapen wordt in overeenstemming met zijn wil. Hoewel dit niet betekent dat het meteen gebeurt, de factor tijd hangt af van Gods beslissing en kan kort of lang zijn. Dus het is niet zo dat wanneer Allah zegt kun van wordt, dat het meteen ook in een seconde er is. De tijd is afhankelijk van hetgeen wat moet worden. Dus bijvoorbeeld de schepping van het universum is niet in 1 seconde ontstaan, maar heeft zijn tijd genomen. Of de schepping van de mensheid, of dieren, of aarde, of noem maar op. Dat heeft tijd nodig. Dus dat betekent niet dat hij zei van wees en dat het opeens daar was uit het niets. Maar dat het wel de tijd heeft genomen, maar dat het wel zonder enig voorafgaande model daar was. Dit onderstreept dus de macht en uniekheid van de schepping van Allah. Vers 119. Waqala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Kadhalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum. قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. De vertaling. En de onwetenden zeggen: waarom spreekt Allah niet tot ons, of komt er geen teken tot ons? Zo spraken ook degenen die voor hen waren. Hun harten zijn aan elkander gelijk. We hebben de tekenen voorzeker duidelijk gemaakt voor een volk dat standvastig gelooft. De woordelijke vertaling, waqala, dat betekent en zeggen, alladhina, degene die. Waqala betekent letterlijk en hij zegt, maar omdat het aan het begin van de zin staat en daarna een meervoud volgt, dus een grote groep volgt, dus alladhina, dat betekent dat het gaat over een grote groep mensen, dus degene die, dus meerdere mensen, alladhina la ya'lamuna, dus hierdoor kunnen we afleiden dat het gaat om meerdere mensen, dus dan wordt de vertaling van waqala hier in het Nederlands ook en zeggen. Dus waqala alladhina la ya'lamuna. Door deze constructie van alladhina la ya'lamuna vertalen wij waqala, wat eigenlijk hij zei betekent, vertalen we en als en zeggen of zij zeiden. Waqala alladhina la ya'lamuna. La ya'lamuna betekent zij weten niet. Of de onwetenden, of die onwetend zijn. Dus waqala alladhina la ya'lamuna. En degene die onwetend zijn, zeggen laula. Waarom niet? Yukallimunallaha. Yukallimu betekent hij spreekt, na betekent tegen ons of tot ons. Yukallimuna, hij spreekt tot ons. En waarover gaat het? Het onderwerp is Allah. Dus Allahu, Allah. Yukallimunallahu spreekt Allah tot ons. Au of ta'tina. Ta'ti betekent hij komt na tot ons. Au of ta'ti, hij komt na tot ons. Au ta'tina of komt tot ons. Aya, een teken. Ta'ti is eigenlijk zij komt. Het is een vrouwelijke vervoeging, het is een werkwoord wat vervoegd is in vrouwelijk. Ta'ti, zij komt, en het heeft betrekking op Aya, wat een vrouwelijk voornaamwoord is. Aya, een teken. Au ta'tina, of komt komt na tot ons, aya, een teken, kazalika, zo ook, of op dezelfde manier, kan ook, is ook een correcte vertaling. Kazalika kan vertaald worden als zo ook. Qala allazina, qala, spraken, allazina, degene of zeiden is ook correct, spraken of zeiden. Allazina, degene die min qablihim, die voor hen waren. Min qabl betekent ervoor. Him, voor hen. Dus min qabl, voor hen. Min qabl, voor him, hen. Dus min qablihim, voor hen. Dus qala allazina min qablihim. Spraken degene die voor hen waren. Misla, gelijk aan, qawlihim, wat zij zeiden. Qawl, dus iets wat gezegd werd, betekent het letterlijk. Iets wat zij zeiden, iets wat gezegd werd, him, door hen. Iets wat gezegd werd. Tashabahat, dat is ook een werkwoord. En dat betekent, zij zijn gelijk aan elkaar. Of ze lijken op elkaar. Kulubuhum, kulub, harten, hum, hun. Kulubuhum, hun harten. Qad, betekent voorzeker. Bayanna betekent, we hebben duidelijk gemaakt. Al-ayati, de tekenen. Al-ayati, de tekenen, is meervoud van aya, wat we hier hebben gezien. Aya is enkelvoud, al-ayat is meervoud. Ayat is meervoud. En alif lam ervoor, al-ayat, dat maakt dat het bepaald is, dus de tekenen. Liqawmin, voor een volk, yuqinun, dat standvastig gelooft. Nog een keer. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. En zeggen degene die لَا يَعْلَمُونَ onwetend zijn of niet weten. لَوْلَا, waarom niet? لَوْلَا, waarom niet? يُكَلِّمُونَ اللَّهَ, spreekt Allah tot ons. أَوْ تَأْتِينَا آيَة, of komt tot ons een teken. Kazalika, zo ook, qala allazina min qablihim, spraken degene die voor hen waren. Dus voor hen in tijd. Niet in plaats, maar in tijd. Die voor hen waren in tijd. Misla qawlihim, gelijk aan wat zij zeiden, of gelijk aan wat door hen werd gezegd. Tashabahat, ze zijn gelijk aan elkaar, of ze lijken op elkaar. Ze lijken op elkaar. Qulubuhum, hun harten, dus hun harten lijken op elkaar. Qad, voorzeker, bayyanal ayati, we hebben de tekenen duidelijk gemaakt. Bayyanna, we hebben duidelijk gemaakt. Al-ayati, de tekenen. Liqawmin, voor een volk. Yuqinun, dat standvastig gelooft. Dus verdergaand op wat wij hiervoor hebben gezien. Staat hier in dit vers. Wordt er verwezen naar twee onredelijke eisen van de Joden en Christenen, dus de mensen van het boek. Eén, de eerste eis is dat God direct tot hen zou spreken en bevestigen dat de profeet Mohammed zijn ware boodschapper is. En ze eisten dat hun tekenen naar hun eigen wens zouden worden getoond. Dus dat zijn de twee wensen, dit zijn de twee wensen die in dit vers worden benoemd. Twee eisen. De Koran antwoordt dat alleen onwetende mensen zulke eisen stellen, aangezien dezelfde vraag eerder aan andere profeten is gesteld en afgewezen als onzinnig. Wat betreft de eis voor een teken, stelt de Koran dat er al genoeg tekenen zijn getoond voor degenen die oprecht zoeken naar de waarheid. Echter, voor koppige en hardnekkige mensen zullen geen tekenen genoeg zijn. Zoals bij eerdere profeten, zoals Jezus alaihissalam, werd gevraagd om tekenen, zoals we ook in de Bijbel kunnen zien, wat aantoont dat een dergelijke vraag niet betekent dat er geen tekenen waren. Bovendien verwijst het woord ayah, dus teken, vaak naar een teken dat door ongelovigen zelf is bedacht, of een teken in de vorm van een goddelijke straf. Ik ga ook vers 120 behandelen. Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhiran wa la tus'alu an ashabil jahim. Dat betekent: voorzeker, wij hebben u als drager van blijde tijdingen en waarschuwer gezonden met de waarheid, en gij zult niet verantwoordelijk worden gesteld voor de bewoners der hel. Inna arsalnaka. Inna betekent voorzeker wij. Het is een samenvoeging van inna en na. Na betekent wij. Inna betekent voorzeker. Dus inna met een shadda op de noon en een alif na de noon betekent voorzeker wij. Arsalnaka, wij hebben gezonden. Arsalnaka, wij hebben gezonden. Bilhaq. Met de waarheid, Bashiran, drager van blijde tijdingen, Wanadhiran en waarschuwer. Wala tus'alu, en niet zal u gevraagd worden. Wala betekent en niet, tus'alu betekent u zal gevraagd worden. Tus'alu, dit is een vervoeging in de tegenwoordige tijd, derde persoon, jij, dus ja, tweede persoon, dus alu, jij zal gevraagd worden, maar omdat hier de profeet wordt aangesproken uit beleefdheid en omdat de Koran als vertaald is in Oud-Nederlands nog, staat hier u. Dus tus'alu, u zal gevraagd worden. In het Arabisch kennen we dus geen verschil tussen u en jij. Dus tus'alu vertalen wij als afhankelijk van de context, van wie wordt er aangesproken, wat is de relatie, dus u zal gevraagd worden. En an ashabi, over de bewoners, al-jahim, van de hel. Dus inna arsalnaka, voorzeker, wij hebben u gezonden, bil haqqi, met de waarheid, bashiran, drager van blijde tijdingen, wa naziran, en waarschuwer. Wala tus'alu, en niet zal u gevraagd worden, an ashabil jahim, over de bewoners van de hel. Uitleg. De Koran beantwoordt de eis van de ongelovigen om een teken van straf door te zeggen dat straf onvermijdelijk is voor degenen die weigeren in de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam te geloven. Zoals bij eerdere profeten brengt hij blijde tijdingen of goed nieuws voor gelovigen en waarschuwingen voor ongelovigen. Historische gebeurtenissen bevestigen deze voorspelling, aangezien de tegenstanders van de profeet vernietigd werden, ondanks dat de omstandigheden in hun voordeel leken te zijn. De woorden, u zal niet ondervraagd worden, of u zal niet gevraagd worden over de inwoners van de hel, dienen als troost voor de profeet die diep bezorgd was over het lot van de ongelovigen. Elders in de Koran wordt ook vermeld dat de profeet zichzelf bijna kwelde door hun ongeloof. Dit was de laatste vers voor vandaag. Jazakallah voor jullie aanwezigheid en inshallah tot de volgende keer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.